Dit is Relaas, waarin iemand een verhaal vertelt over iets dat hij echt heeft meegemaakt. En het verhaal van Arno begint toen hij nog een kind was. En je kent dat als kind, dan wil je altijd een superheld zijn. Je verkleed je dan als superheld en zo, maar je wil dan vooral mensen redden en mensen helpen en zelf de held zijn. Als je dan wat ouder wordt, dan schaaf je die ambitie bij, maar Arno die bleek toch nog altijd vastberaden om mensen te gaan redden. In de films blijkt dat allemaal heel gemakkelijk, maar in Relaas vertellen mensen over de soms bittere realiteit. Want hoe help je bijvoorbeeld mensen die niet echt geholpen willen worden?
Vroeger, als ik klein was, keek ik wel vaak naar films met Spider-Man en de bijhorende trui aangedaan. En ja, Spider-Man en Jean-Claude Van Damme en dergelijke, dat waren voor mij mensen waar ik zo naar opkeek, als met veel spieren of niet. Maar ik keek daarnaar en ik dacht, ik wil later ook mensen helpen en ik wil later ook mensen redden en zo. En ja, naarmate dat ik ouder werd, heb ik die rolmodellen iets realistischer en iets dichterbij gezocht. Ik ben eigenlijk altijd wel op zoek geweest naar mensen die mij motiveren en die ergens mijn betekenisgeving en mijn zin om te bestaan zo verder uitbreiden en verder aanscherpen. En dat ik heel graag veel levenswijsheid wil opdoen en heel veel avonturen wil beleven en zo. En een paar jaar geleden, ik werkte toen nog bij Julie's House, en wij hadden twee heel lieve buren, Peter en Nadine, die hadden een tapijtenwinkel. En die kwamen regelmatig binnen en cappuccino drinken. En Peter was een immer vriendelijke man, poetige man. Ook een heel wijze vibe dat ik zo van hem kreeg, alsof dat hij al heel veel had meegemaakt en heel veel had gedaan. En hij hielp Julie ook af en toe bij het nemen van beslissingen in personeel en zo, alsof hij daar wel jaren ervaring in had. En op een dag, wanneer dat Nadine binnenkwam, vroeg ik hoe dat met haar was. Zij zei, oké, dus alles goed gaat met, alles gaat goed met mij. Maar met Peter niet zo goed. Blijkbaar leed Peter aan chronische nierinsufficiëntie, waardoor dat hij nog maar één nier had en dat hij eigenlijk maar 12% meer werkte. Dus dat hij eigenlijk heel dringend een nood had aan een nieuwe nier. En het eerste wat in mij opkwam was eigenlijk Eureka. Ik kan mijn nier geven aan hem. Als gezonde persoon heb je er twee. Maar eigenlijk werken ze elk met 50%. Dus ik dacht, ja, ik ben fysiek prachtig in staat om mijn nier aan hem te geven en zo hem te helpen eigenlijk. Redelijk spontane en impulsieve inval, maar ik voelde echt dat dat bleef hangen in mij. En ik zei dat dan tegen vrienden ook en die zijn Wikipedia beginnen afschuimen en mij te proberen waarschuwen van al de mogelijke risico's dat die operatie inging en de gevolgen daarvan. En mijn toenmalige vriendin heeft ook een nacht geweend en zo. Maar het kon me eigenlijk nu van mijn stuk afbrengen. En ik heb dan ook Peter gebeld en echt zo een gans monoloog gevoerd. En na 10 minuten zei hij, ik ben niet zo goed mee. Wilt je dat nu nog allemaal een keer zeggen? Want hij was volledig van strijk eigenlijk. Maar dan zijn we uiteindelijk toch naar het niertransplantatiecentrum gestapt. En ik heb daar gezegd, oké, ik wil mijn nier geven. Maar dat gaat niet zomaar natuurlijk. Je moet eerst een hele reis onderzoeken met psychologen en psychiaters ondergaan. En, die hebben mij echt zo binnenste buiten gekeerd eigenlijk. Die zo'n soort van zelf een vraagstelling dat ergens wel zo mij ook bracht bij van waar komt die altruïstische gedachte? Wie ben ik dat ik zo, of wat heb ik meegemaakt dat ik zo geworden ben? En ja, dat was wel confronterend eigenlijk, maar ook zeer verhelderend tegelijkertijd. En uiteindelijk, na allemaal die onderzoeken, bleek dat ik eigenlijk mijn nier niet mocht geven, omwille van verschillende redenen. Ik was een beetje te jong in hun ogen en het gevoel dat ik nog midden in mijn ontwikkeling zat, waardoor dat ik later binnen 10 jaar of zo er spijt van zou hebben. Of, ik had ook niet echt een hechte vriendschapsband met Peter. Dus en ik ook een beetje mijn beslissing was te hard genomen vanuit mijn buikgevoel. En er was heel weinig rationaliteit bij komen kijken. heel teleurstellend voor mij. Ik ben echt zo beginnen wenen ook, omdat dat een van de eerste keren was dat iemand tegen mij zei, kijk, jij mocht die persoon niet helpen. En dat was echt zo, ja, eigenlijk een super grote teleurstelling. En ik merkte bij Peter dat ook wel. Ook al denk ik dat hij er wel bij had stilgestaan. Maar hij was gewoon al zeer dankbaar over het feit dat ik die keuze wou, of die beslissing had genomen, dat ik hem dat wel wou geven. Ondertussen leeft Peter gezond verder, met dialyse wel. En met de nodige aanpassingen in zijn levensstijl. Ik ben erover aan overtuigd, gelijk dat Charlotte daarnet ook al zei, dat de jeugd waarin je opgroeit en met de mensen die je begeleiden daarin en je ouders en zo, dat dat je vormen, je maken, je creëren, zogezegd. En in mijn geval, mijn ouders zijn vroeg gescheiden en mijn papa was de iets welvarendere kant, terwijl dat mijn mama af en toe op de grond sliep om ons toch niks tekort te kunnen doen. Mijn mama was altijd zo'n persoon die heel veel dingen uitzakken. Als ik zo keek naar de andere, iets oudere mensen rondom mij, die zo 9-to-5 job hadden en dan hobby's. En was dat bij haar zo. Ik weet dat we uiteindelijk met mijn broer 7 keer zijn verhuisd en dat zij meerdere jobs heeft gehad, 2 cafés. Dat zij zo altijd wel de persoon was die zo heel vaak dingen deed en zo, maar dan ook wel af en toe gekwetst werd of bedrogen werd. Maar daar dan eigenlijk altijd wel op een sterke manier zo weer gelijk een phoenix uit de as herrees. Maar op een bepaald moment had ik mijn mama een soort van voetstuk geplaatst, denk ik. En dat is dan zo op een abrupte manier afgebroken geweest, dat voetstuk. Dat was ongeveer een jaar geleden, denk ik, dat mijn mama zwaar in de put zat, eigenlijk. Na zo financiële problemen, persoonlijke problemen. Ze kwam ook net uit een zeer ingewikkelde en emotionele relatie. En ze had zich ook vrijwillig laten opnemen in een psychiatrische instelling, of de spoeddienst van het ziekenhuis was dat. En als ze anders bang was dat ze stomme dingen ging doen. En ik was blij dat ze zelf die beslissing nam. Maar blijkbaar, dat was een vrijdagavond dat ze dan naar daar is gegaan. En dan had ze gezegd van, ja, kijk, we kunnen niet zo lang blijven, maar we gaan voor u dan maandag een oplossing zoeken en je kunt hier het weekend blijven. Maar blijkbaar was er zondag dan een andere verantwoordelijke die dan tegen haar had gezegd van, ja, kijk, sorry, je kunt hier echt niet blijven. Je moet nu naar huis, kan er iemand komen halen. En zij moet dat op dat moment daar eens ingezien hebben als, oké, ik heb geprobeerd, maar het mocht niet baten. En ze is dan wel naar huis gegaan en ze heeft dan gezegd, ze sliep toen op het appartement van mijn tante. En ze zei tegen mijn tante, ja, alles is goed, kijk, we gaan maandag gewoon verder zoeken, komt wel in orde. Maar dan, die zondagvoormiddag, kreeg ik dan via een heksvriend, die wel nog in contact stonden met elkaar, kreeg ik te horen dat hij van haar, van mijn mama, dan zeer verontrustende berichten kreeg. En op dat moment voelde ik echt zo een vorm van angst en spanning van, oké, wat is er aan de hand? En ik belde toen ook naar mijn tante om te gaan kijken of mijn mama nog op het appartement was daar. En het appartement was leeg. Er lagen een aantal afscheidsbrieven eigenlijk in haar koffer, die ook open lag, met allemaal haar kleren nog in. En ja, die afscheidsbrieven, er waren er aan mijn twee broers nog, aan mijn twee tantes, dan aan mijn grootmoeder ook een. Zo heel bewust en rationeel geschreven. En ook naar mij toe, hoe trots dat ze mij was. En hoe schoon dat ze het zag, hoe dat ik in het leven stond. En dat dat echt alleen maar was dat ze had kunnen dromen, wat ze in een zoon kon vinden. En op de laatste paragraaf was echt zo heel sick. Van kijk, Arno, je mocht mijn auto hebben, want ik denk dat jij de beste partij bent die hem kunt gebruiken. We zijn daarop dan ook naar het politiebureau gegaan om dan zo'n officiële vermiste aan te geven eigenlijk. En het is heel vreemd, zo'n zondagvoormiddag, je komt daar binnen in zo'n heel grijs, betonachtig gebouw waar dat twee flikken rondlopen. Zo heel onemotioneel, zo, een beetje vreemd. Mijn tante staat daar ook, die dan zo, ja, helemaal emotioneel. En wanneer dat iemand in een blauw uniform vraagt waar dat je mama is, dus dat is echt zo zeer ongeloofwaardig. Eigenlijk heb dat je het zelf ook nog niet echt kon beseffen. En ik die, ja, je begint zo, ik weet niet, mijn emotionele knop was zo gelijk afgezet en ik begon echt zo meer praktisch na te denken, oké, waar zou mijn mama kunnen zijn? En via de gsm-mast kon de politie dan haar gsm opsporen en zat die dan afgezet ook. Maar het laatste signaal was ergens richting de zee. Dus ik begint zo automatisch na te denken van, oké, waar zou mijn mama kunnen zijn? En waar, het is gelijk jaren geleden dat ze in Frankrijk was geweest, dus wat zit daarachter? Dus ik ben dan ook zo mee op mijn gsm, zo vrienden en begin sturen en mensen die herkennen ook. Om toch zo erachter te komen waar dan mijn mama zou kunnen zijn en waarom. En ondanks het feit dat haar gsm aflag, heb ik wel zo nog iets op haar voicemail achtergelaten, dat ik haar altijd zal graag blijven zien. En dat ik apprecieer en voor alles wat ze gedaan heeft voor mij, wat ze betekend heeft voor mij, en hoe dat ze mij mee heeft gevormd en beschermd. En dat ik haar eigenlijk niet zou veroordelen op de acties dat ze op dat moment ondernam, namelijk de keuze had gemaakt om uit het leven te stappen. En ik vond dat heel belangrijk dat ik dat nog kon zeggen naar haar en ik hoopte ook dat zij die woorden ging horen. We zijn dan uiteindelijk naar met mijn grootmoeder thuis geweest, omdat we het politiebureau niet echt iets meer konden doen. En ik bleef een beetje afzijdig van de familie die zo heel emotioneel zichzelf aan het beschuldigen was van we hebben dat niet zien aankomen en van waar. En ik weet niet, ik ben zo gelijk een onderzoek op mezelf gestart, een beetje MacGyver-style of zo. De detective. En op een bepaald moment, heel kut wel, dat de batterij van mijn gsm plat was. Dus ik dacht, oh shit, ik moet hier een oplader vinden. En de enige plaats, de dichtstbijzijnde plaats, was bij mijn papa thuis. Dus ik ben dan naar daar gegaan. En dat was echt zo'n moment dat ik nooit ga vergeten. Omdat dat zo... Ik kwam binnen bij papa en mijn papa zat daar, dus hij wist nog totaal niet van die situatie. Dus ik loop echt zo recht naar die oplader. En toen moest ik echt zo zeggen van, mama is weg. En dat was zo, heel emotioneel ergens wel. Omdat mijn papa ook dan, we staan, like, twee ijsberen en dan naast elkaar stonden staan. En fuck, waar is dat? En waar is zij? En ik vond het heel mooi hoe mijn papa op dat moment ook zo, ondanks het feit dat dat uiteindelijk zijn ex-vrouw was, in ieder geval jaren geleden natuurlijk, dat het hem ook nog heel veel deed eigenlijk. En dat is een beeld daar is wel mij altijd zal bijblijven. Ik ben dan uiteindelijk terug bij mijn grootmoeder gegaan. Dat we daar een beetje samen bleven. En dan, het was zo'n heel lange dag, lange uren sleepte voorbij. Maar dan uiteindelijk, s'avonds, kregen we dan toch een bevrijdend telefoontje van haar ex-vriend, die mijn mama toch had gecontacteerd. En ze had gezegd van, kijk, ik heb een overdosis spellen gepakt. Ik sta nu aan de kerk van Veurne. Dus neergelegd en dan aan de ambulance gebeld. En ik zat dan ook met mijn broer dan, bij mijn papa. En die zei ook direct van, kom, we gaan direct naar Veurne. En hij zegt toen met ons naar daar gereden ook, zo'n hele lange en stille autorit. En daar ook, zo op het moment dat we daar toen aankwamen, moesten we eerst 10 minuten wachten in de wachtkamer. Heel frustrerend. We mochten dan uiteindelijk bij mama, en dat was gelijk zo één lange gang, met als enige afscheiding tussen de kamers zo gordijntjes, wat zo al super bevreemdend was. En ik weet niet, ik zag mijn mama toen liggen, zo heel hulpeloos, verward. Er is ook zo zwak wel, maar toch met een vorm van lichte schaamte. Maar daar is ook een beetje gelukkig om ons te zien eigenlijk en dat we daar waren. En we zijn dan ook zo allemaal samen rond de Mara staan. En dan zat ik zo'n zwarte cirkel rond haar mond. En blijkbaar was dat een middel dat ze moest inslikken om die pillen dan te neutraliseren. En dat was blij dat we daar zijn. Maar mijn mama kreeg plots zo'n heel kwetsbaar en heel menselijk gedaante om zich heen. Gelijk dat ik daar nog nooit haar zo op die manier had bekeken. En het was gelijk of dat de rollen van zo'n moeder en zoon werden omgekeerd op dat moment. En dat is zo een breekpunt in hoe dat ik nu naar mijn mama kijk en hoe dat ik nu met haar omga. Eerder als een vriend eigenlijk, wat ik ergens wel als positief beschouw, dat ik nu echt zo alles tegen haar kan zeggen. En ondertussen is ze dan ook opgenomen en geweest in het ziekenhuis. En dan uiteindelijk na vele gesprekken en veel boeken gelezen te hebben en vele inzichten als je gekregen heeft, is ondertussen wel weer aan de betere hand en is ze uit het diepe dal en het kruipen en weer met een positieve, maar toch lichtjes naïeve, zo typisch mijn mama eigenlijk, maar dat is wel mooi aan haar natuurlijk, is ze toch uitgeraakt. Dus ja, Spider-Man en mijn mama en papa hebben uiteindelijk meer gemeen dan dat ik dacht eigenlijk. Dank u.
Dat was het relaas van Arno. Hij vertelde het in maart van 2017. Dat was tijdens de opening van de nieuwe Kroogbibliotheek in Gent. Het was het laatste verhaal van de matinee. Het was uitzonderlijk 's morgens en meestal programmeren we dan met relaas als laatste verhaal iets luchtiger, zodat we de mensen met een goed gevoel kunnen buitensturen. Maar soms doen we dat ook bewust specifiek niet. Bijvoorbeeld bij Arno. En we zagen het, na Arno zijn verhaal moesten de mensen vertrekken naar huis. Maar we merkten dat ze dat niet zomaar deden. Ze stonden recht, ze keken naar elkaar, ze begonnen te praten met elkaar. Mensen moesten dat eventjes kwijt, moesten eventjes opluchten, moesten vertellen over wat ze tijdens dat verhaal hadden gedacht en hoe ze erover reflecteren. Er was zelfs iemand die me achteraf een mailtje heeft gestuurd met excuses omdat ze zomaar was weggegaan zonder goeiedag te zeggen, maar dat ze het eventjes zwaar had omdat ze dit verhaal net gehoord had en in haar privéleven ook zoiets had meegemaakt. Dus ik wil Arno bedanken om dat verhaal zo moedig te brengen. Je verhaal heeft heel wat mensen geraakt. En wie vragen heeft over zelfdoding kan altijd bellen naar het nummer 1813. Daar word je professioneel geholpen. Zo dus, relaas wordt gemaakt door een team van 16 mensen ondertussen. Evita Nocent, Marley Michels, Philip Cox, Ruby Bernabeu Plaus, Timon van de Voorde, Dieter van Huffel, Sarah de Moor, Charlotte Huigen, Evert Saver, Sarah Latree, Stefan Gruijaert, Anneleen Schelstraten, Egwin Gontier, Wouter Dupré en ik ben zelf Pieter Blomme. We zoeken nog naar een systeem om ervoor te zorgen dat je na het luisteren van een relaas dat makkelijk kan doorsturen naar iemand anders. De komende maanden gaan we daar heel zwaar over tobben met het relaasteam. Als je zelf suggesties zou hebben of misschien een truc zou weten waardoor we makkelijker verhalen naar elkaar kunnen doorsturen, dan mag je dat altijd laten weten. We zijn altijd bereikbaar via onze Facebook of via onze website. En op onze website kan je ook lezen wanneer de volgende relaasafleveringen zijn. Dus als je er zelf eens live wilt bij zijn, gewoon naar relaas.be surfen of naar onze Facebook. En daar kan je intekenen op de volgende relaasafleveringen. Bedankt om te luisteren.